We stappen over naar de gemeenteraad. Puntje 1, de notulen van de vorige vergadering. Daar zijn geen opmerkingen op. Dus de notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2022 worden goedgekeurd. Puntje 2. En dat zijn er een hele hoop algemene vergaderingen waar onze vertegenwoordigers naartoe moeten. IOK ook de agenda van de algemene vergadering op 17 mei 2022. En daar is dan ook Polarmans voor vertegenwoordigd. Puntje 3. IOK afvalbeheer, algemene vergadering eveneens op 17 mei. En daar is ook Polarmans vertegenwoordiger voor de gemeente. Puntje 4. IVK, uitnodiging tot een algemene vergadering op 29 juni. En daar is voor de gemeente Niels de Koester onze vertegenwoordiger. Dan IK, algemene vergadering 29 juni. Daar gaat Benny van Hoogte voor ons naartoe. Puntje 6. Pontes. Bijzondere algemene vergadering op 23 juni met statuutwijzigingen. Daar gaat voor ons Nele Wouts naartoe. Puntje 7, TMVS. De agenda van de algemene vergadering op 21 juni. En daar gaat eveneens ook Nele Wouts voor ons naartoe. Dat waren de afvaardigingen. Dan bij puntje 8. Is het verslag van Pippa van de Raad van Bestuur, die doorgegaan is op 18 februari. Ook geen opmerkingen. Dus de Raad neemt kennis van deze verslagen die je in bijlage vond. Puntje 9. Eveneens, zoals daar juist bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de tweede pensioenpijler. Toetreding tot de OFP Prolocus. We hebben daar juist de toelichting gehad. Gaan we nu over tot weer de stemming. Van de algemene vergadering OFP Prolocus geeft 18 stemmen aan Lieve Jansen. En de stemming over de vervanger afgevaardigde algemene vergadering OFP Prolocus geeft 18 stemmen voor Mizelle Gruus. Dus het besluit, er wordt kennis genomen van en vervolgens ingestemd met de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte van OFP Provocus. Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement. Er wordt kennis genomen van de verklaringen in zaken beleggingsbeginselen en de statuten. De gemeente zal met de ingang van 1 januari 2022 toetreden tot OFP Provocus en zal hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de algemene vergadering richten tot OFP Provocus. De gemeente stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdrage en de kosten van het functioneren van de OFP Provocus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van de OFP Provocus. De pensioentoezegging bedraagt 3,5% van het pensioengevend loon. De gemeente vormt samen met het OCMW Vorslaar een zogenaamde MIPS-groep, als ook met de gemeente en het OCMW van Grobbenhoek en Herentout. De heer Liebe Janssens wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Provocus. Mevrouw Michelle Gebruus wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien hij niet aanwezig kan zijn. De burgemeester en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke opvolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen. Puntje 10. Stookplaats renovatie van de sporthal. Lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. In het kader van de opdracht van stookplaats renovatie sporthal werd een bestek opgesteld door de technische dienst. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €94.000 inclusief 21% BTW. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaand bekendmaking. Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 23 mei 2022 om 10 uur voorgesteld. Het bestek en de raming voor de opdracht stookplaats renovatie sporthal opgesteld door de technische dienst. Maar dat zit ik al bij het besluit. Excuseer. Waren hier nog vragen over? Oké. Het bestek en de raming voor de opdracht stookplaats renovatie sporthal opgesteld door de technische dienst gemeente Vorslaar worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt €94.000 inclusief 21% BTW. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Vinci uit Haren, Van Hemelen Guido uit Lichtaard, Tom van Hemelen uit Kasterlee, TWS uit Westerlo en RK uit Olen. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 mei 2022 om 10 uur. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022. Puntje 11. De uitpas Kempen. Geactualiseerde basisovereenkomst en algemene voorwaarden. Bij de vorige raad heeft COBA dit punt uiteengezet en nu ligt de basisovereenkomst ter stemming voor. Ik ga nog even het woord geven aan COBA, eventueel bij nog enkele puntjes.
Ja, het is inderdaad de volgende stap in het rollen van het uitpas binnen de regio Uitpas Kempen. En zoals ik inderdaad ik heb de vorige keer de meeste informatie al gegeven, dat we na deze goedkeuring de grootste uitpasregio in Vlaanderen zullen zijn. Wat dat wel een heel positief punt is, denk ik. Voor de rest, het is. Voor de mensen die de documenten doorworsteld hebben, het is een heel juridische, heel juridische formulering, maar overeenkomst die de algemene dynamiek instappen en pas aangaan met publiek, de VZTW, die dat samen met Vlaanderen, pas over heel Vlaanderen coördineert. Dus dat is wat er vandaag de goedkeuring voor wordt. Dus ik weet niet wat er voor de rest nog vragen over zijn.
Oké, okay, goed, bedankt Kober. Dus geen vragen. Dan is het besluit dat de gemeenteraad koort de geactualiseerde basisovereenkomst, inclusief de verwerkingsovereenkomst tussen Public, VZW en de lokale kaartsysteembeheerders voor Oudpas Kempen en de daarbij horende algemene voorwaarden principieel goed. Puntje 12. Een samenlevingsdienst voor en door jongeren. De samenlevingsdienst bestaat uit een programma van 6 maanden voor alle jongeren tussen de 18 en 25 jaar, op vrijwillige basis, waarbij burgerschapseducatie, vrijwilligerswerk, stage and community service learning centraal staan. Jongeren krijgen richting en empoweren zichzelf tot persoonlijke groei, een verruimde blik, actief burgerschap en solidariteit. Ook hier hoort ook een beetje uitleg bij en die gaat over u geven.
Ja, de samenlevingsdienst is iets dat uitgerold wordt door het platform voor de samenlevingsdienst. Iets wat nog niet, alleen al wel in heel wat gemeenten gebruikt wordt, maar nog niet heel al onbekend is. Ik weet niet wat de mensen er hier al van gehoord hebben. Voor alle duidelijkheid, de samenlevingsdienst is geen dienst zoals een gemeentelijke dienst, maar eigenlijk moeten we meer bekijken, het is een zeer lange vergelijking, maar eigenlijk iets zoals dat vroeger de legerdienst was. Alleen is er een groot verschil, is dit niet in militaire, is dit geen militair gegeven en is het ook op vrijwillige basis. Dus het is een kans voor jongeren om, en de leeftijd is al gezegd, dus jongeren tussen de 18 en de 25, om voor 6 maanden een traject aan te gaan. Waarin dat ze een soort van gemeenschapsdienst, een soort van vrijwilligerswerk kunnen doen voor een half jaar en dat ook in groep kunnen doen. Dus waar dat ze tijdens de weken een vrijwilligerstraject doen en dan op regelmatige basis in groep daarover naar elkaar terugkoppelen. En dat wordt georganiseerd door de VZW, door de Platform voor Samenlevingsdienst. Ik denk een heel waardevol initiatief dat ondertussen op heel wat plaatsen ook al wel zijn meerwaarde bewezen heeft. Dit is eigenlijk wat hier nu voor ligt, is eigenlijk gewoon de ondertekening van het charter, dat we akkoord gaan met het charter en wat daarin staat. De vervolgstappen die ook in de motivatie staan, dat zijn mogelijke manieren om daar nu verder mee om te gaan. Maar we gaan dat samen met de dienst niet alles over de kop doen hier intern. Maar er zitten zeker wat mogelijkheden in, ook voor Vorselaar, zowel als eigen organisatie, ook voor Vorselaars en jongeren. Dus dat is, maar we hopen dat dat in de toekomst een meerwaarde kan zijn voor zowel inwoners als de gemeente zelf. Ik weet niet of er nog vragen over zijn.
Ja, ik heb wel een paar vragen. Als ik het gelezen heb, dan dacht ik dat de bedoeling is dat de jongeren van 18 tot 25 allemaal daar kunnen op intekenen. Klopt dat? Hebben jullie toch bepaalde doelgroepen voor ogen?
Nee, dat is net de meerwaarde hiervan, dat het dat het naar alle doelgroepen gericht is. Dus dat kan over schoolplaters gaan, die niet weten waar dat ze naartoe willen met hun leven. Dat kan even goed zijn dat er jongeren die cliënt zijn met OCMW, die maatschappelijke werker van denkt van ja, dat kan misschien wel voor die jongeren meer worden zijn. Dat kan even goed zijn iemand die dat anders een half jaar of een jaar wereldreis moet maken, die dat denkt van ja, misschien is dit wel iets wat ik... Natuurlijk iets anders,
asielzoekers
bijvoorbeeld?
Ja, dat zal, dat weet ik nu niet zeker.
Ik vind dat zowel voor kansrijke als voor kansarme jongeren is, omdat er toch wel wat voordelen zijn. Ik vind dat goed, hè?
Ja.
Maar het is toch wel een duur project dan voor de maatschappij. Hè. Het zal misschien wel een
idee. Ja, maar de VZW, draait op eigen middelen, die ze ergens vandaan halen. Momenteel is het ook nog niet onze intentie om daar centen aan te geven, maar dat is, DVZ2 draait wel op eigen middelen en op sponsoring.
Dat is zeker waardevol. Ja. Nu, in de tekst stond toch, jullie spreken allebei over 6 maanden. Ik dacht dat ik gelezen had, minstens 6 maanden. Kan dat verlengd worden dan?
Ik denk dat het een traject van 6 maanden was. Ik zag niet dat er een verlenging was.
En wie stuurt die jongeren aan om daar op in te tekenen? Is dat, zoals u zei, dat kan het OCMW zijn?
Bijvoorbeeld. Maar dat kan even goed zijn dat wij daar promotie van maken, vanuit de gemeente. Ah, ja. Dat wij daar mee bekend maken, dat aanbod. Dat kan even goed zijn dat wij zelf binnen de organisatie een plaats of meerdere plaatsen voorzien ergens, waar dat zo'n jongeren een half jaar mee kunnen draaien.
En als ik het goed begrepen heb, dan is dat in sommige gemeenten al.
Ja.
En wat soort jongeren komen daar op af? Zijn dat de kansrijken of de kansarm?
Ja, volgens wat zij nu, de ervaring die zij nu hebben, is het inderdaad een mix van die jongeren, die profielen die ik daarnet ook zei. Dus inderdaad kansrijken en kansarmen. En dat vonden zij. Dat was ook net de meerwaarde van het project, dat er een hele sociale mix in die groep zit. Ja.
Nog één ding, de ondertekening van het charter biedt nu heel wat mogelijkheden om in de toekomst dingen daarmee te gaan doen. Maar heel concrete voorstellen zijn er nog niet van, dat gaan we dan wel zeker...
We hebben daar intern al eens over gebrainstormd en de mogelijkheden bekeken, maar we moeten daar... Context doen, denk ik. Het brengt wel wat met zich mee. Het is uiteraard heel mooi dat er iemand een half jaar in de organisatie, dat biedt ook een meerwaarde, maar dat biedt natuurlijk ook wel de return. Ik bedoel, naar de jongeren de return zijn, er moet ook tijd worden ingestoken en een opvolging zijn. Als we op die manier, ik denk, het bekendmaken van de samenlevingsdienst, dat een minimum is, dat vraagt ook weinig moeite. Dat kan ook op de verhoudende werkgroep jeugd aan bod komen, jullie charter, maar ook het bestaan van. Ja. Want dat is iets waar zij nu vooral aan het werken zijn, de erkenning en bekendmaking van hun aanbod.
Ook het CLB heeft ons over ons overkophuis, het Theo-initiatief, het jeugdwelzijnsoverleg. Ik denk dat we de laatste jaren al een aantal nieuwe initiatieven hebben genomen om jongerenwelzijn wel wat hoger op de agenda te zetten. Dat is ook wel iets dat we wel voelen, zowel maatschappelijk als in de scholen. Ik denk dat elk initiatief dat daartoe bijdraagt, moet bekeken worden en moet geëvalueerd worden. Van kijken wat ik er net op bijdraag, dat dat ook levert.
Goed. Een mooi initiatief. Het besluit dus, de gemeenteraad gaat akkoord met een symbolisch engagement door de ondertekening van het charter, een samenlevingsdienst voor en door jongeren. Dan puntje 13, varia. Er waren geen specifieke variapunten binnengekomen, maar zoals we al de vorige keer gezegd hebben, willen we onze agenda of de gemeenteraad een beetje beter stofferen met enkele punten die wel belangrijk zijn om met de raadsleden eens te overleggen en te bespreken. En we hebben elke maand zo'n beetje een x-aantal punten opgezet. Die kunnen uiteraard nog wijzigen, want bijvoorbeeld in mei zouden we het ook nog wel eens terug willen hebben over onze mensen uit Oekraïne die we hier opvangen. En in de zomer zullen we eventueel ook nog het klimaat kan toegevoegd worden. Elke keer als er een nieuwe gemeenteraad is, gaan we dat wel eens bekijken. Maar de meeste punten liggen vast en dus maken we daar de gemeenteraad iets interessanter mee. Het eerste puntje dat er eigenlijk op staat is de toelichting van de stand van zaken van de kinder- en jongerencampus. En dan kijk ik naar Polder voor daar een kleine toelichting bij te geven.
Ja. Het grootste deel van mijn toelichting zal heel positief zijn. De werken lopen nog steeds zoals gepland, dus er is nog geen vertraging opgelopen. En ik denk, als we naar andere maatregelen zien en naar de levertermijnen soms van materialen in de sector, dat dat een klein wonder met geheten, dus we zijn er zeer blij om. Volgende week beginnen ze ook echt boven de grond. Tot nu toe was de kelder een vloerplaat voor de mensen die dat er soms passeren. Dus vanaf volgende week beginnen ze boven de grond. En het is de bedoeling dat alles recht staat tegen was nu bouwbedoel of september. Ja, nu ben ik even twee dingen in de en ben ik even twee dingen erop gaan met alle week. In ieder geval dus al snel. Als er iets staat. Dus, het is in ieder geval tegen dat de winter bezig is, gaat dat helemaal dicht zijn. Dus dat is wel zeker. De vrijdag zal er met alle organisaties een tijdscapsule in de grond gestoken worden. Met nu de boven de grond beginnen werken, dus we kunnen zoiets organiseren als een eerste steenlegging. We willen iets origineel. Dus we gaan met, omdat er zoveel betrokken partners zijn, hebben we die allemaal een huiswerk gegeven. In school zijn ze dat gewoon, met de vereniging misschien iets minder, maar ze hebben iets gemaakt. Of ze hebben ja, ruimte gekregen om iets te maken, dat we dan het materiaal gaan verzamelen in een PVC-buis ingraven en plaats geven op de campus, nu een tijdelijke, en dan bij de inrichting van de omgeving gaan we dan een vaste plaats geven en die gaan we vermoedelijk over 15 jaar terug openen, dat is de bedoeling. Dus dat is vrijdag gepland. Andere voorbereidingen zoals aanwerving met conciërge en afsprakenkader, afstandelijke reglementen en zo, dat wordt ook verder aangewerkt. Iedereen wordt er ook op regelmatige tijdstip bij betrokken. Ja, de werken verlopen heel goed en ik moet zeggen dat de samenwerking met een aannemer ook zeer goed verloopt. Er is veel goedwil en medewerking om dat allemaal, het is ook in hun voordeel natuurlijk dat er verder gewerkt wordt. Dus dat loopt eigenlijk allemaal zeer goed. Er is echt een maar en we hadden die al een beetje zien aankomen. Er zijn ondertussen in de bouwsector, globaal gezien, is er sinds de gunning van de opdracht is er een prijsstijging van 16% gemiddeld. Dus dat is een jaar geleden, dus op een jaar, meer dan 1% per maand bijgekomen, dus dat is gigantisch. Nu, wij hebben één groot voordeel in onze overeenkomst, is opgenomen dat er geen prijsherzieningen mogelijk zijn. Dat is in ons voordeel, maar, dat is een groot maar, er zijn wel wettelijke mechanismen voorzien waardoor dat je bij uitzonderlijke ja, situaties, en deze valt daar spijtig genoeg wel onder, dat er wel prijsherzieningen mogelijk zijn. Dus wij verwachten een schrijven van een aannemer binnenkort met een gedetailleerde berekening wat de meerkost zou zijn, met wat de meerkost is van het project. Dat is natuurlijk nog niet zomaar geklonken op die moment. We gaan het dan bekijken intern en samen met de aannemer en bekijken hoe dat we die positieve samenwerking die er is kunnen behouden en zeker niet, alleen maar ook zeker niet de financiële last die er zou bij komen volledig bij de gemeente leggen. Dus het is wel de bedoeling om daar een akkoord in te vinden. We verwachten wel dat dat in orde komt en we zijn ja, zeer blij en we mogen echt onze oogjes kussen, want als we die prijsherzieningen, en zo zijn er heel veel projecten waar die prijsherzieningen standaard zijn opgenomen, waar dus de volledige meerkost van zo'n project gewoon naar de bouwheer gaat. En dat gaat hier dus niet het geval zijn, maar dat er een meerkost zal zijn, daar gaan we niet buiten kunnen, spijtig genoeg. Dus dat was dan iets minder een open mee te eindigen, maar ik denk dat iedereen die de sector een beetje kent, via de krant al is over, zoals we weten hoe dat de situatie momenteel is. Dus dat is om jullie daar alvast over te informeren.
Oké, bedankt. Zo'n mindere nood natuurlijk, dat laatste, maar ja, het zijn nu de omstandigheden, dus het is eigenlijk overal zo, het is niet één feit alleen.
Dan het volgende dat we op de vijfde agenda gezet hebben, is de maatregelen mobiliteit Vorslaar Noord. En daar geef ik het woord aan Lieve.
Ja, ik ben een kleine nota voorbereid. Voor de mensen die een aantal advies hadden zitten, is het niet nieuw dat school hebben het prijsje dat we toen bijvoorbeeld in mobiliteitsgroep hebben we misschien al een ja, komt er dus op neer dat we inderdaad beloofd hebben om die evaluatie grondig te doen. Hè. We hebben toen ook gezegd als tweede principe dat we eigenlijk de data van de evaluatie laten samenvallen om daar geen contestatie te krijgen van ja, maar je hebt dat op een andere week gedaan en toen was het drukker en minder druk. Dus eigenlijk heeft onze mobiliteitsdienst volledig eigenlijk de parallel getrokken met de cijfers die ook aan de grondslag lagen toen van de beslissing. Hè. Dus exact dezelfde weken eigenlijk ook mee ingepland. Exact dezelfde locaties en dezelfde adressen die gebruikt zijn. Bijvoorbeeld beneden zie je dan de VATS. VATS misschien nog eens even toelichten. Dat is een verkeersanalysetoestel. Dat zijn zo die... Die koorden die je over de weg ziet liggen, die tellen eigenlijk alle voertuigen. Hè. Het zijn niet enkel de VATS, maar ook alle andere aspecten die we toen meegebruikt hebben in onze overweging, in de mobiliteitscommissie toen nog, in een oude constructie. Die hebben we eigenlijk ook allemaal terug meegenomen. Dus je ziet bovenaan het lijstje, hè, één, de VAT-meters, zijn dat verkeersanalyse toestellen op die zes plaatsen zoals je ze beneden ziet staan op het eerste blad. Twee verkeersongevallencijfers en die worden allemaal geïnventariseerd. Dat zijn GIS-data die eigenlijk vanuit de politie komen. Hè. Dus die B-nummers die worden eigenlijk elk jaar ingelezen in ons geografisch informatiesysteem. Hè. Dat is het GIS. Dat hebben we al eens getoond. Dus ons kunnen we dat ook wel eens digitaal tonen. Hè, om het nieuwe GIS-pakket daar ook in te laten zien. Dus dat wordt alle cartografische informatie, dus informatie die op plannen kunnen opgeslagen worden op een bepaald specifiek punt. Hè. Bijvoorbeeld nu hier, waar een ongeval gebeurd is, dan wordt op dat punt eigenlijk heel het PV mee opgeladen. Dat kan je ook per jaar gaan bekijken, dat kan je per locatie gaan bekijken. Hè. Dus dat is toen ook meegenomen. Drie, de snelheidscontroles hè, die er plaatsvinden. Dat is dan met de onbemande camera of met de manuele acties die ook de politie heeft ingezet. De uitgebreide cordontelling, we zullen die ook opnieuw volledig hernemen. Sorry daarvoor, want er zijn een aantal mensen die daar toen helder dagen mee hebben gezeten op zo'n stoeltje om mee te tellen. Heel wat mensen die hier ook mee rond tafel zitten, daar toen aan mee geholpen op de mobiliteitsstrijd. Ook de mensen van de gemeente Wille en Zandhoven hebben daar toen aan mee geholpen. Maar we willen het eigenlijk om de parallel volledig nog eens door te trekken. Ook even intensief doen. Dus dat wil zeggen dat we 2,5 uur 's morgens en 2,5 uur 's avonds eigenlijk volledige manuele telling doen. Hè. Dus met de klokken die gelijk worden gezet met elke nummerplaat die wordt geregistreerd. Die mensen krijgen ook de machtiging vanuit het gemeentebestuur dat ze daar een actie aan doen zijn in kader van mobiliteit. Vanzelfsprekend wordt er nooit met die nummerplaten iets gedaan, hè, met die politie of zo. Dat is eigenlijk puur om te kunnen inventariseren van kijk, waar is die wagen binnengereden en waar is die buitengereden. Om eigenlijk de beweging te zien van, komen mensen via Vistbroek en rijden ze zo naar Wichelderzanden, komen de mensen eerder vanuit de Moleneinde bijvoorbeeld. Hè. Dus die vervoersbeweging die wordt eigenlijk volledig in kaart gebracht. Dat doen we zowel in de ochtendspits als in de avondspits om eigenlijk een volledig beeld te krijgen op die drukste periodes. Op exact dezelfde uren zoals we dat anders hebben gedaan. Ook op dezelfde dag en dezelfde maand, dezelfde periode dus zoals dat we dat toen hebben gedaan. Dus daar zijn we nu bezig om daar ook voor te werven. Als er mensen hier zijn die daar ook graag toe willen bijdragen, heel graag. Want daar zijn heel veel handen voor nodig, want dat is toch wel een heel intensieve periode dat er eigenlijk echt manueel moet geturfd worden. Je bent ook met twee nodig per locatie, want ja, je moet zowel registreren wat de nummerplaat is, als dan ook de andere gegevens sturen. Dus je moet eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd in het oog houden. Dus als er mensen zijn die graag willen deelnemen, dank je wel daarvoor. Gewoon opgeven bij mobiliteit@vorselaar.be. Ze zijn op dit moment eigenlijk ook de werving aan het doen om te volgen. De mobiliteitswerkgroep, denk Vicky en Simon bijvoorbeeld, zal daar ook terugmelding van worden gemaakt. Die cordontelling zal opnieuw ook met de buurgemeente gebeuren en dan ook grondig herwerkt worden of verwerkt worden door een studiebureau. Vorige keer hebben ze daar toch wel een maand of twee aan gewerkt, maar ja, dat zijn al die data die moeten ingevoerd worden, die moeten verwerkt worden, statistische grafieken van gemaakt worden, maar we willen zo lang niet wachten, omdat ja, de vraag ook wel is om snel te evalueren. Dus we stellen voor, en dan zie je eigenlijk op de achterkant van de timing, dat we eigenlijk dan meteen na die korte ontdeling alvast een eerste kwalitatieve analyse maken. Daartegen hebben we in ieder geval ook alle andere cijfers al, hè, de vakmeters, de ongevallen cijfers, de analyses ook vanuit de andere gemeenten, van de politie. Van de cordontelling hebben we toch wel een eerste beeld. We kunnen dan wel eens een manuele telling bijvoorbeeld doen. Maar echt de grafieken en de groep die volgen dan in de loop van de zomer. Waardoor dat we zouden willen voorstellen om de bespreking, dus op 23 juni is het dan de cordontelling. 27 juni om dan een extra lokale mobiliteitsoverleg te organiseren. Om dan de dag nadien, de 28 juni, dat is dan eigenlijk de laatste gemeenteraad voor het zomerreces, om dan al een eerste bespreking te voeren. En de grafieken die volgen dan in de loop van de zomer. Niet enkel de evaluatie op zich, je ziet dan bovenaan nog eens het plannetje van waar dat die locaties ook waren vorige keer, heeft meegespeeld, maar ook andere elementen die we toen hebben aangehaald in de beslissing van een punt zijn ondertussen ook weer de vorm gegeven, namelijk één, om de vraag naar die visie over die mobiliteit om dat verder te verankeren is er toen al, hè, dat weet u in ieder geval in voorbereiding van het punt ook een uitgebreide webpagina gemaakt. Dus met alle elementen rond mobiliteit en de visieteksten daar rond. Twee is er toen ook melding gemaakt van de opmaak van een regionale mobiliteitsplan. Daar zit de vervoerregio nu in de laatste lijn en is de bedoeling om tegen de zomer ook de teksten op te leveren. Daar zullen, net zoals jullie uitgenodigd zijn 2 jaar geleden, ik heb dat toen een aantal collega's hebben toen ook mee deelgenomen aan infosessies van de vervoerregio, zou ook opnieuw een infosessie worden georganiseerd voor de raadsleden van de 28 deelnemende gemeenten aan onze vervoerregio Kempen. Daar is ook een heel participatieproject geweest met burgers, met middenveldorganisaties, armoedeorganisaties, met bijvoorbeeld de trein- en bus. Dus ook dat wordt meegenomen. En ten derde, om ook ons mobiliteitsplan te actualiseren, is er toen ook een belofte gedaan van Brux met het bureau dat toen ook de mobiliteitsplanning heeft opgemaakt, namelijk IOK. Zelfs dezelfde persoon, dus die man is nog altijd werkzaam. We hebben ons vorige week nog eens samengezeten met Luc Helzer, om hem ook te vragen om daar tot een actualisering van die tekst te komen. Ze hebben ervoor gekozen, en dat vonden we wel een verstandige zaak, om eigenlijk ook het ruimtelijke daaraan te koppelen, om dat ook nu op Vlaams niveau eigenlijk mobiliteit niet meer een alleenstaand departement is, maar dat het departement eigenlijk samen gaat met de hele omgeving. Ja. Dus daar hebben we dat ook meegemaakt, de ruimtelijke ordening en milieu zit nu ook in één omgevingsvergunning en ook mobiliteit. Men bekijkt eigenlijk heel die omgevingsdienst eigenlijk integraal. Waarom? Omdat mobiliteit natuurlijk niet los te trekken is van ook het ruimtelijke ordeningsverhaal. Het is de plaatsen waar dat je bijvoorbeeld supermarkten toelaat, waar je bewoning toelaat, waar je verdichting toelaat, dat je natuurlijk ook wel op een andere manier over mobiliteit moet nadenken. Dus ook dat is, die middelen zijn voorzien in de begroting, die opdracht is ook gegeven aan IOK en KLOT. En er zijn nu een aantal sessies al doorgegaan om dat voor te bereiden. En volgende week, denk ik, wat was het eigenlijk?
10 mei.
Zijn ook alle leden van de mobiliteitswerkgroep, maar ook van de GECO uitgenodigd voor de eerste echt workshop die daaraan gekoppeld zal worden. En is er ook nog eentje in september gepland, dacht ik. Dus die data worden ook gecommuniceerd en dus binnen 2 weken zitten we de eerste keer ook formeel samen met de volledige werkgroep. En daar is ook voorzien dat er ook een briefing, terugkoppeling ook zal gebeuren, expliciet ook op de gemeenteraad. Dus ook dat komt er dan de komende tijd ook allemaal wel aan. Dus dit is een beetje het schema, de draad van hoe we de komende maanden mee omgaan. En het zal ook formeel hier worden geagendeerd nadat we ook weer bevolkerij op die verschillende fronten. Dit is denk ik Simon ook exact hetzelfde en Bibi wat we ook in de mobiliteitswerkgroep ook al gebracht hebben daar. Dus ik wou het gewoon ook eens even op de gemeenteraad terug agenderen, dat iedereen ook weet dat dat er zit aan te komen.
Oké. Dan hebben we puntje 3. Autodelen, de uitgangsprincipes. Pilootproject in samenwerking met IOK en autodelen.net. En daar ga ik ook nog even een woordje over zeggen.
Ja, daar heb ik snel een nota gemaakt. Het is vooral duidelijkheid, die nota die we vandaag moeten goedkeuren. Het is eigenlijk het idee om dat vandaag gewoon de eerste keer informeel met elkaar te bespreken. Om nadien eigenlijk hier een soort van reglement, visie, nota goed te kunnen. Maar ik wil ook graag jullie input daar rond vragen. Wat is eigenlijk de achtergrond? Ja, wij hebben denk ik altijd, we hebben het er net nog over gehad, over duurzame mobiliteit. De mond altijd vol. De gemeente werkt eraan, de Vlaamse overheid werkt eraan, de provincie werkt eraan. Maar dat is natuurlijk een redelijk gevolg begrip. Bij iedereen wil wel een duurzame mobiliteit, maar hoe doe je dat dan praktisch? Hè? Vaak is dat het verhaal van, ja kijk, maar je kunt ook zomaar niet alleen maar kritisch zijn op de personenwagen als er niet onvoldoende alternatieven zijn. En dan kijken we natuurlijk naar trage weggebruikers. Wij zijn nu bijvoorbeeld met onze actievoorstel Stad en Trap heel actief daarop aan het werken. Samen met onze scholen, met de mobiliteitswerken, de duurzaamheidswerken, met de lokale economie, met politie, met VSV. Dus dat is één luik. Twee, fietsinfrastructuur. We hebben hier al eens opgelijst welke projecten allemaal in de pijplijn zitten. Dit jaar onder meer het fietspad in de straat, het fietspad op Sassenland dat eraan komt, het fietspad op de N153, de Zuiderbaan dat aangelegd is, de fietssuggestiepaden die hier in het centrum nu gaan aangelegd worden. Dus zo'n aantal trajecten die op dat vlak ook lopende zijn. Derde element is natuurlijk openbaar vervoer, hè. Ook een belangrijk alternatief. Dat wordt aangemoedigd op verschillende manieren. Bijvoorbeeld ons derde betalersysteem. Hè. Wij komen tussen in de kosten van een aantal abonnementen. Vroeger deden we dat in de Omnipas. Ondertussen zijn, hè, want dat was toen de bedoeling op senioren. Ondertussen hebben senioren een aparte toegang ingekomen via de Vlaamse overheid in de lijn. En hebben wij die derde betalersysteem hier ook verplaatst richting de 18-jarigen. Waarom de 18-jarigen? Omdat zij op die schakelleeftijd, zoals het dan heet, toch ook wel andere keuzes dienen te maken. Want oftewel, ja, ga je met openbaar vervoer bijvoorbeeld voor studeren of gaan werken. Hè? Maar het is in ieder geval wel een schakelleeftijd. Ze krijgen ook op dat moment de gelegenheid om bijvoorbeeld hun rijbewijs te halen. En om oftewel dan een autootje zo snel mogelijk te pakken te krijgen of te vragen aan hun ouders of op een of andere manier dat zo te gaan gebruiken. Ofwel, om ook kritisch te bekijken, maar ja, kan die dat ook niet op een andere manier, dus misschien veiliger, sneller, goedkoper. Zoals die afwegen, daar willen we ze ook een beetje in ondersteunen. We vinden dat een belangrijke leeftijd. En vanuit die tip dat al heel wat jaren ondertussen de 18-jarigen eigenlijk ondersteund worden met het Busipas abonnement. Dus dat is een element van ondersteuning. Tweede element van ondersteuning is dat we hier ook in de gemeenteraad al de halteaccommodatie hebben goedgekeurd, dat we eigenlijk werken aan toegankelijke haltes. Denk maar aan bijvoorbeeld het vernieuwen van de halte op Sassenhout aan de Doornboom. Vroeger stond er zo een vies kotje in de graskant, ondertussen dat ik een uitgebouwde halte daar. Ook op andere plaatsen hebben we al extra halteinfrastructuur geplaatst. Denk ook maar aan de Lepelstraatjes, nu wel even zo de werken onbeschikbaar, maar daar zijn nieuwe haltes geplaatst, met ook fietsenstallingen, met ledverlichting die erop aangebracht is. Dus dat is denk ik een proces. Derde element is dat wij in het licht van die toegankelijke halteinfrastructuur ook een hoppingpunt hebben toegezegd gekregen. Een hoppingpunt is eigenlijk een officieel vervoersknooppunt, hè. Een mobipunt werd het vroeger wel eens genoemd. Dat hoppingpunt, centrale hoppingpunt, zal in Vorslaar hier op de Lepelstraat komen, hè, naast Thomas Moor. Ook in het licht van het grotere masterplan, hè, waar dat we de voorbije maanden een paar keer over gesproken hebben, om eigenlijk die ingang van het schooldomein, het centrum, eigenlijk ook wel voor een deel daar te gaan allokeren. Dus dat hoppingpunt zal in de herhaling van de Lepelstraat ook gerealiseerd worden. Op dat hoppingpunt zullen ook elektrische deelfietsen worden geplaatst en zullen ook autodeelsystemen worden geïnstalleerd. Echter, dat verhaal is een grote aanbesteding die we met heel de regio moeten doen. Dus daar moeten we nog even op wachten. Dat zal de vroegste 2023 zijn. En toch voel je maatschappelijk dat er al heel wat interesse is, dat er ook al wat beginnende projecten zijn, ook bij burgers persoonlijk, om zo dat autodelen nog wat te promoten. Dus daar gaan we dan zo dadelijk ook al hebben, als vierde stap, om nog even af te ronden rond het openbaar vervoer. Ook de extra vervoerslijnen en het investeren in bijkomend openbaar vervoer is een van de aandachtspunten. Daar hebben we denk ik vorig jaar al toegelicht dat in het vervoersplan, we waren de eerste vervoerregio in Vlaanderen die het vervoersplan hebben goedgekeurd. Dat was een hele onderhandeling met 28 gemeenten, Vlaamse overheid en de lijn. Daar is Vossal denk ik goed uitgekomen, ook omwille van onze attractiepolen en het onderwijs heeft daar zeker ook wel een waardige factor in geweest. Want wij hebben, en dat heb ik denk hier al eens toegelicht toen, een extra busverbinding met Wierum gekregen. Die is dan terug in Voegen gekomen. Die was in de besparingen teruggeschat, de 152 zoals wij dat kennen. Er is toen ook een directe lijnverbinding met Turnhout uit de grond gestand. Die was vroeger deels aanwezig, maar dat was dan vanuit een doorgrond. Nu komt er eigenlijk een rechtstreekse verbinding vanuit het centrum Turnhout richting hier het centrum, dus het nieuwe hoppingpunt. Bovendien, de mensen die van Turnhout richting Antwerpen rijden, zal voorstaan een overstappunt zijn, om van de ene bus in de andere over te stappen. Dus we zullen ook echt een vervoerspunt, een hoppingpunt, een schakelpunt worden. Tot slot is daardoor, door die extra verbindingen, ook een betere verbinding met Antwerpen. Zowel in de diepte, dus de diepe momenten, bijvoorbeeld de daguur noemen ze dat. Dus ook in het weekend gaat er een verbetering komen, maar eigenlijk in de piekuren zal er een half uur verbinding komen, ook voor de snelbus. Dus dat is toch wel een aanzienlijke verbetering. En daardoor, omdat die bus natuurlijk van Herentals naar Antwerpen rijdt, hebben we daardoor ook een betere verbinding, ook met Herentals, dus ook met het station van Herentals. En dat is toch ook wel een belangrijk punt om daar te investeren in duurzame mobiliteit, is vooral die alternatieven hoger op de agenda zetten, die dat ook mogelijk maken. Want anders is het veel te gemakkelijk om te zeggen van ja, wil ik dat wel doen, maar hoe moet ik dat hier allemaal gaan doen, want dat staat toch niet goed aan. Dus ik denk dat we daar al grote stappen vooruit hebben gezet. Het principe waar dat we nog niet op gewerkt hadden, was natuurlijk ook zo die gedeelde mobiliteit en autodeel. Daar komt dus een eerste initiatief, zoals ik net al aangaf, aan het hoppingpunt. Dus daar komen twee deelauto's en nog 10 deelfietsen. Dat komt vanuit de vervoerringen, maar dat zal de vroegste 2023 zijn. We wouden daar niet op wachten en zelf ook verder initiatief nemen. En zo hebben wij proactief de voorbije jaren in een aantal projecten, Sarah en zelf, die zijn al een bij betrokken geweest, een aantal projecten eigenlijk als proactief autodeel ook opgelegd. Eigenlijk als een alternatief voor het klassieke verhaal van voorzien maar gewoon een parkeerplaats. Nee, soms ook een wisseling dat je zowel de parkeerplaats als ook het alternatief voor die tweede wagen soms. Of voor sommige mensen gewoon de enige wagen. Om eigenlijk als je een niet al te ruim vervoersprofiel hebt, waar je dagelijks elke morgen tot s'avonds in auto moet gebruiken, want dan is het natuurlijk voordeliger om een eigen wagen aan te kopen. Maar voor mensen die een ander vervoersprofiel hebben, die bijvoorbeeld ook bewust in het centrum zijn komen wonen en dan in een tweede auto of in een eerste auto gewoon bewust hebben weggedaan, zeggen van dan zit ik dichter bij het openbaar vervoer. Maar op een gegeven moment kom je dan toch op een punt waar dat eigenlijk geen goede busverbinding is, of waar dat je zo s'avonds laat ook eens een verbinding moet hebben, of dat je iets wat verder weg moet rijden, of wat langer, dat je zegt van ja, die zal te comfortabel zijn, of je moet iets meenemen om een auto te kunnen gebruiken. Wel dat je dan toch ook een aantal mogelijkheden kunt. En welk zijn die projecten waar we dat nu al in voorzien hebben? Dat is enerzijds zonnige campen. Hè. Dat is hier al eens toegelicht naar aanleiding van het project met zonnige campen en de woningdelen die hier op de hoek met de Veldstraat worden gecreëerd. En dan ook het project in de Kuiperstraat, Schoolstraat, waar we vorige gemeenteraad hier nog eens even over gehad hebben, over de problemen van de omgevingsvergunning daar. Dat zijn eigenlijk de twee projecten waar we dat proactief al gedaan hebben. Dus we gaan nu ook echt een visie moeten hebben van kijk, hoe zien we dan dat autodeel? En dan komen we eigenlijk tot de essentie van de zaak dat in de nota ook een aantal argumenten staan genoemd om eigenlijk heel dat autodelen, om dat eigenlijk vanuit een sterke regierol vanuit het lokaal bestuur mee vorm te geven. Je zou kunnen zeggen, maar trek je plan, je ziet dan maar een auto in en als er is, check, oké, dat is in orde en dan maakt u er vanaf. Alleen is het een, een verhaal dat ja, toch wel wat meer haken en ogen heeft. In de zin van, door een regierol op te nemen, centraal als gemeente, en dat is ook een aanbeveling vanuit de vervoerregel, ook de aanbeveling vanuit de GLK, heb je eigenlijk de troeven om, hè, en dat zijn dan die puntjes die op de eerste pagina midden eigenlijk vooral staan als argumenten, hè, om eigenlijk toch wel ja, als gemeente een prominentere rol in te gaan spelen. Wat zijn de redenen daarvoor? Eén. De gemeente wordt toch altijd mee in bad genomen. Het is daar dat de mensen hun vragen komen gesteld. Het is bij onze mobiliteitsinstelling die vragen komen van welke zijn de mogelijkheden en de erop. Ook op infomomenten onthouden van nieuwe inwoners. Dat zijn door types die vragen die daar komen aan bod komen. Dus informatie, sensibilisering op de omgevingsvergunning aanvragen waar we zoiets opleggen of niet, dat zit toch altijd bij de gemeente. Dus het is ook een logica om dan eigenlijk ook die regierol automatisch wel op te nemen. De mensen zullen ook zo perciperen. Ten tweede, het is ook een breed thema waar je niet alleen maar kunt opsluiten binnen mobiliteit, want het heeft ook met welzijn te maken, daar gaan we zo dadelijk iets dieper op in, met mobiliteit zelf, met duurzaamheid ook, hè, duurzame mobiliteit, een alternatief voor de klassieke vervoer, ruimtelijke ordening, maar het wordt vaak opgelegd in projecten, hè, die parkeernormen die er ook in meespeelt. Technische dienst, nutsmaatschappijen, want het heeft ook te maken met elektrische mobiliteit. Dus laadpalen, voldoende infrastructuur om ook elektrisch te kunnen opladen, hè, waar ook veel nood aan is. En als je dat dan moet voorzien voor die elektrische deelauto's, dan kunnen we dat meteen ook een bepaalde voorzien met twee koppen, waardoor dat er eentje bijvoorbeeld voor de deelauto kan dienen en de andere ook voor de mensen die voor staan. Want ook daar is veel vraag naar, want kijk, wij hebben ondertussen een elektrische auto, waar kunnen we die sneller opladen als we die thuis die wil in de steek die gewoon op een 22, hè, want dat duurt al heel lang. Voor mijn eigen wagen dat 36 uur om een idee te geven. Dus soms heb je niet de tijd om hier 36 uur te laten staan. Dus sommige mensen zoeken natuurlijk ook wel een manier om sneller op te laden. Dus ook daar kunnen we dan een dubbele win creëren. En natuurlijk ook met huisvesting, want bijvoorbeeld hier in het huisvestingsverhaal gaan we dat eerste moment en diezelfde gebruiken. Van kijk, als mensen op punt staan om te verhuizen, om die momenta, die kansen, die verhuizen, ja, dat zijn toch wel belangrijke gebeurtenissen. Van kijk, kan je dorp wonen, nog dichter in het centrum, wat ga ik nu doen met mijn wagen? Dat we die ook wel aangrijpen om dan kritisch te zijn en zeggen van kijk, zou je dat moment niet grijpen om ook een andere manier van mobiliteit aan te wenden? Want er komt op dat project echt een deelauto, je kunt die gebruiken, dat is heel eenvoudig, dat kost te veel, waarom overweegt je dat niet? We hebben daar ook een calculator, een soort van rekenmodel achter zitten, waarin dat je zelf kunt berekenen van kijk, wat kost nu een wagen als je die zelf aankoopt en zelf moet onderhouden, en hoeveel kilometer rijden dan mee, hoe vaak gebruik je dat, en wat kost dan een deelauto, en wat zou je dat dan kosten als je dat zelf gaat doen. Dus wat, dat is een individuele afweging, we willen daar ook niet in opiniëren van kijk, je mag dat niet doen, je moet dat doen, maar gewoon objectief de systemen naast elkaar zetten en daar gewoon objectief informatie over geven is wat we daar gaan doen. Derde argument, door de gemeente zelf te laten sturen, kunnen er ook voor zorgen dat die systemen natuurlijk heel erg toegankelijk zijn. En toegankelijk in de brede zin van het woord. Dan komt dat welzijnsverhaal ook om de hoek doen. Wij zitten nu op dit moment, en ik ga een beetje kruislinks door de nota, ook in een pilootproject samen met de stad Herentals en met de vervoerregio in Vlaanderen. Er is het LAVO regiovorm, ik ga daar niet meer technisch over doen, maar dat is een subsidiekanaal, waarin dat eigenlijk regionale doorbraakprojecten, zoals die dan heten, eigenlijk mee gestimuleerd worden om daar een regionaal verschil te maken. En ons doorbraakproject is om eigenlijk aan te tonen dat autodelen niet alleen maar een elitaire zaak moet zijn van mensen die dat allemaal wel kennen en die dat dan doen. In de praktijk zie je dat in de steden, met alle respect, maar dat vooral de meer goede mensen zijn die dan bijvoorbeeld hun tweede wagen op een andere manier gaan invullen. Nee, dat we dat eigenlijk ook heel toegankelijk maken in alle de brede zin van het woord. Heel concreet. Wij hebben de voorbije weken er zelf heel intensief overlegd met autodelen.net. Dat is een organisatie die eigenlijk het autodelen ook in Vlaanderen wat mee overziet en daar allerlei stimulansen rond organiseert. En we hebben nu een model uitgewerkt waarin dat de communicatie rond autodelen eigenlijk helemaal aangepast is voor een sociale doelgroep, een beetje kwetsbare doelgroep. Dat er met die rekenmodule ook heel eenvoudig wordt getoond van wat de voor- maar ook de nadelen zijn van autodelen. Waardoor dat er niet opinierend is, maar dat je toch ook die keuze heel nadrukkelijk kunt voorstellen. Want natuurlijk, mensen willen heel van, ja, maar ik heb nog een auto en wij het nog. Ja, maar je moet natuurlijk ook het onderhoud, de brandstof, het hele verhaal opnemen in dat verhaal. En dus die calculator moet daar ook een antwoord op bieden. Tot slot, toegankelijk wil ik ook zeggen dat mensen die nu bijvoorbeeld geen smartphone hebben, geen betaalkaart hebben, dat zijn twee voorwaarden om zo'n autodeelsysteem te kunnen gebruiken, dat we daar ook passende oplossingen voor creëren. Daar zijn we nu heel creatief over aan het nadenken. Er zijn ook andere systemen die we aan het bekijken zijn. Dat gaat over een maatwerkoplossing dat je met een afgesloten kluisje op je toestel kunt meegebruiken, dat er met een camera wordt bewaard van kijk, die een andere manier wordt in je gebruikernummer op, dat de toegang wordt voorzien via badges, terwijl andere mensen dat met een iPhone kunnen doen of met een smartphone. In ieder geval, wij willen nu de komende weken eigenlijk gaan landen met een systeem waardoor dat we zowel voor het gebruik van een smartphone als ook het gebruik van een betaalkaart, dat we daar eigenlijk op maat oplossingen op kunnen voorzien om het ook voor een sociale doelgroep meer toegankelijk te maken. Ik denk dat we eigenlijk wel goed nagedacht hebben over dat verhaal. Ook die laadinfrastructuur heb ik al aangegeven, ook voor de parkeerregelingen, aanduidingsborden en zo hebben wij toch sowieso ook als gemeente de bevoegdheid om daarin een rol te spelen. En tot slot, en dat is ook wel niet onbelangrijk, in ons beleidsplan hebben we dat toen ook toegelicht. Wij hebben de intentie om onze eigen wagens eigenlijk ook uit te schakelen. Want dat zijn zo dienstwagens, die worden alleen maar door personeel gebruikt. Nee, wij willen daar ook een collectiever verhaal in najagen. Eén, door zelf oftewel de deelauto's te gaan gebruiken en om eigenlijk zo'n autodeelsysteem ook meer rendabel te maken. Dat is ook wat heel wat andere gemeenten op dit moment aan het doen zijn. Heel wat steden en gemeenten hebben geen eigen dienstwagens meer, maar doen ook mee met de Cambio of andere systemen die in Kempen al bestaan. Ofwel, en dat is een alternatief, je kan ook wel zelf investeren in bijvoorbeeld elektrische auto's en die dan ook mee in dat deelsysteem laten mee inbrengen, waardoor dat je eigenlijk een gecombineerd gebruik krijgt. En dat de vorstelaar wagentjes zowel over dat bijvoorbeeld door personeel gebruikt wordt, maar s'avonds ook door andere mensen mee als tweede wagen kunnen iets doen. Of in het weekend of in vakanties en zo. Ook daar zijn een aantal beginnende projecten, denk maar in Turnhout, in Balen, in Herentals dus ook, waar dat er eigenlijk al wat ervaringen zijn en die kunnen ook gedeeld worden. Ik kom tot de kern van de zaak. IOK is eigenlijk duidelijk voorstander om eigenlijk die regierol eigenlijk bij de gemeente te houden, zelfs meer om ook als IOK, als regio daar een belangrijke rol te spelen. Zij zijn op dit moment een aantal samenaankopen en raamovereenkomsten aan het voorbereiden om op basis daarvan eigenlijk zowel auto's centraal aan te kopen, laadinfrastructuur samen aan te kopen en ook autodeelsystemen samen in de markt te zetten. Want natuurlijk, als je zoiets wil doen, moet je daar ook een overheidsopdracht rond gaan uitvoeren. Dus wij zouden willen voorstellen in onze visietekst, die we dan de volgende keer brengen, en ik ben ook benieuwd naar alle input die we daar kunnen meenemen, om eigenlijk ook die regierol ook mee te beschrijven en mee te onderschrijven, waardoor dat we eigenlijk dat niet wat overlaten aan de markt. Want wat we bijvoorbeeld in andere projecten in steden al zien, is zo dat die aannemers, ontwikkelaars zich daar soms wel heel goede koop van afmaken. In de zin van, die voorzien daar een auto, omdat dat dan moest van de gemeente, de auto bestaat daar, maar er is geen enkele communicatie, geen enkel systeem, geen enkel onderhoud, geen enkele afspraak van die poetst dan die wagen en noem maar op. Dus als je dat gewoon overlaat, dan is dat zo een dode boel, want die auto staat gewoon naast die andere auto's en abonnementsvermoedens die dan heel ingewikkeld zijn, dat is zo'n eenmalige investering om vanaf te zijn van die stedenbouwkundige last en voor de rest staat dat auto daar en wordt er eigenlijk niet meer naar omgekeken. Of nog erger, die auto die wordt dan in de VME gebracht, de Vereniging van Mede-eigenaars. En dan worden die ineens verantwoordelijk voor het onderhoud. Ja, er zijn heel wat mensen die op een medegezinswoning wonen. Dan weet je ook welke de moeilijkheden zijn om het in een VME mee te beheren. En als niemand zich dat dan aantrekt en daar zich dan verantwoordelijk voor voelt, dan is dat denk ik ook een heel lastige zaak. Want dan krijg je ook heel wat discussies van, ja maar jij zei er net al eens keer mee gaan rijden en ik zie hem wel eens in een blok en ik gebruik die niet meer en ik betaal die niet meer aan in een blok. Dus eigenlijk is het idee om dat als gemeente mee die regering op te nemen. Dat wil niet zeggen dat wij dat allemaal zelf gaan doen, maar dat wij een partner zoeken, zoals een Cambio, zoals een garageketen, zoals je ze hier in de buurt ziet rondrijden. Je hebt nog heel wat systemen die daar op de markt voorhanden zijn. Dat wij eigenlijk een aanbesteding doen, dat we die koppelen ook aan een aanbesteding die in heel de Kempen zal gebeuren, die ook voor de vervoerregio zal gebeuren. En waarom is dat een groot voordeel? Ten eerste, dan worden wij ook ontzorgd van, dan hebben we wel een systeem dat automatisch draait, waar software aan verbonden is, waar onderhoud aan verbonden is, waar ook systemen zijn van, kijk, als er iets is met een auto, waar de systemen zoals wij dat in huurauto's ook kennen, van je maakt op voorhand even een rondvang op een auto, als daar een buts in zit, dan maakt je een foto, en is dat een historische buts, dan is dat gewoon een bevestiging van, kijk, dat is een auto die ik nu gebruikt heb. Is dat een nieuwe buts? Ja, dan wordt de vorige eigenaar aangesproken en erop. Dat kennen we ook allemaal van een huurauto die op de luchthaven mee huurt en erop. Tweede voordeel daarbij is dat wij ontzorgd worden, maar dat we wel een centraal systeem hebben. Een centraal systeem heeft natuurlijk het voordeel dat we zelf de locaties kunnen kiezen, dat we dat ook spreiden. Want in het andere verhaal zouden die bijvoorbeeld ook ondergronds kunnen staan, onder die appartementen, maar ook helemaal niet kunnen gebruikt worden door de mensen in de straat, terwijl ons systeem toegankelijk is voor iedereen in Vorselaar. En dat dat ook een aanmoediging kan zijn voor mensen om op een gegeven moment te beslissen van, kijk, doen ze een permanente toch weg, we gaan dat toch eens een keer uitproberen en zien wat dat geeft. Of mensen die hier komen wonen, die zeggen van, kijk, ik doe mijn wagen te goed weg. Dus ik denk dat die locaties die je dan aanbiedt op openbaar domein, waardoor ze ook toegankelijk zijn, gespreid, waardoor dat je op verschillende plaatsen in het centrum en in de toekomst zelfs ook buiten het centrum, dat we een aantal locaties kunnen gaan voorzien en dat die goed gespreid worden, waardoor dat niemand daarvan uitgestoten wordt. Derde en laatste reden, door ook die regio op te nemen, zijn niet enkel die punten van daarnet ook van toepassing, maar ook bijvoorbeeld de aard van voertuigen. Dat we niet alleen maar een klein auto bijvoorbeeld nemen waar dat wij mensen simpel mee kunnen verplaatsen, maar dat er bijvoorbeeld ook een gezinsauto bij zit, dat er eventueel een pakjesauto bij zit, waardoor dat als je een keer naar de winkel wilt gaan om wat grotere dingen mee te nemen, of je moet naar de Gamma of noem maar op, dat je ook een gelegenheid hebt om dat te doen. Dus door eigenlijk die regio op te nemen en die nuances van plaatsen en daarboven te zetten en dat de beschikking stellen van en welke kleur en welk merk dat er moet zijn en welke software dat er moet gebruiken, dat kun je allemaal niet gaan opleggen in elke individuele omgevingsvergunning. Deze vergunningen die nu gaan uitgerold worden, die zijn jaren geleden al verleend. Dus als we nu een nieuwe start willen nemen of een moment nul willen creëren, dan is nu het moment. En dus de projecten waar dan nu van sprake is, dat zijn de Sommige die ik heb in de Schoolstraat. Op beide zijn nu nog geen stappen gezet, hè. Dus wij kunnen dat nu opleggen. Sommige die ik heb daar heel al mee gesproken, maar dat is natuurlijk een verlengd bestuur is van de gemeente. En zij zijn al bereid om eigenlijk met deze manier van werken, die trouwens ook in andere gemeenten in de kerk ondertussen al mee goedgekeurd is, om dat eigenlijk ook mee te aanvaarden. Dus dat wil zeggen dat zij eigenlijk bereid zijn om eigenlijk een som geld over te maken aan de gemeente en dat wij met die som geld eigenlijk de auto's, en dan kunnen we een kleine, een grotere, op die locatie, naar die locatie gaan vastleggen, terwijl als sommige kinderen dat gewoon zelf had gedaan, dat die gewoon op eigen domein voor de bewoners daar gewoon twee auto's en dan was dat misschien dat type auto geweest met die software en zonder een laadpaal die dan toegankelijk was voor de inwoners. Dus we denken wel dat we een meerwaarde kunnen creëren door dat op die manier te gaan doen. Wat is dan het bedrag ervan? Je hebt het ondertussen al zien staan. Dat is eigenlijk gecalculeerd met een aantal argumenten van de plandienst van IOK en men taxeert dat op 60.000 euro. Dat zou ook de kost zijn dat ook een private ontwikkelaar, als je moet starten met autodelen, zou moeten betalen. Waarom? Je kunt ook niet met één auto starten, je hebt er wel twee nodig, want als je één hebt en die is dan toevallig in gebruik, dan heb je eigenlijk geen autodeelsysteem, dan moet gewoon één auto ook en dan moet het maar zo hard mogelijk zijn. En dus mijn raad ook heel duidelijk aan vanuit autodelen of vanuit de Vlaamse overheid starten, kan je eigenlijk minimum met twee wagens doen, daaronder heeft het eigenlijk geen zin. Dus vandaar ook het bedrag, sommige kent is daarmee bereid gevonden om daarop in te stappen. En de bedoeling is om eigenlijk deze visienota, deze uitgangspunten nu goed te keuren, waardoor we in toekomstige projecten altijd kunnen opleggen, in plaats van te zeggen van voorzien in een autodeelsysteem. Nee, voorzien een autodeelsysteem, maar doen dat op deze manier volgens het reglement dat we in de gemeenteraad hebben vastgelegd. Op die manier kunnen we ook voor de projecten in Schoolstraat, Kuiperstraat, daar is dat ook al benoemd en besproken met de mensen daar ter plaatse, maar ook in toekomstige projecten, ook met de vervoerregio, ook in toekomstige nieuwe projecten die we gaan realiseren, of onze eigen wagens, dat we die eigenlijk kunnen gaan spreiden, dat we daar telkens een elektrische laadpaal bij voorzien, dat we in verschillende locaties met verschillende types ook aan bod laten komen. Ondertussen, om te bewijzen dat dat ding ook kan werken, want het is nu totaal onbekend en onbemind dus ook, hè, in Goslar. In Nederland zijn er al wel wat autodeelsystemen. Maar willen we ook met een pilootproject starten. En dat doen we dan aan aanleiding van het project van Zonnige Kempen en dat labo-regenvorming dat ik daarnet al heb toegelicht. Op die manier kunnen we dat eigenlijk kostenneutraal doen voor de gemeente, dus dat kost ons net ook geen bijkomende centen. En dan kunnen we eigenlijk al van start gaan vanaf 1 juni of 1 juli, hè, dat zijn we nu nog aan het bekijken. Dat zal het moment zijn dat de mensen gaan verhuizen. De toewijzing daarvan gebeurt deze week, denk ik,
of volgende week. Bezig, mensen, er zijn al een aantal mensen die een brief gekregen hebben dat ze een woning en toegewezen gekregen hebben. Je moet daar nog documenten binnenbrengen. Zo. Dus die procedure is lopende. Ik heb daar straks nog overleg gehad rond de nutsvoorzieningen daar. En dus ten laatste 1 augustus zouden de mensen daar dus inzetten. En dan volgt het een en ander op de mensen van Fluvius, die moeten dan een kabeltje trekken en dat was nog het moeilijkste daar straks, maar goed, dat komt ook wel in.
Ja. En dus in dat pilootproject zouden we dus al sneller willen starten om dan ook gewoon eens te bekijken van ja, hoe na bijvoorbeeld een jaar draaien, hè, net zoals dat we die andere dingen die net ook hebben gegeven, dat we dan binnen een jaar eens kijken van goed, wat werkt dat nu aan, is dat wat wennen, zijn daar mensen al mee vertrouwd, wat houdt mensen eventueel tegen om dat te doen, hoe kunnen we dat extra stimuleren, je kan dan sturen op de prijs, je kan dan sturen op de manier waarop je dat promoot, je kunt dan sturen door dat proactiever mee de boer op te gaan, maar in ieder geval ook dat vraagt om een actieve rol als gemeentebestuur. En ja, we zijn er ook met de dienst van overtuigd van, je kunt dat wel wegduwen, die verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk komen ze toch bij ons terecht. En we kunnen dan ook aanvullend werken. We kunnen zorgen dat het sociaal toegankelijk is voor kwetsbaar bij mensen. We kunnen zorgen dat de systemen aanvullend zijn. En dat zijn eigenlijk de redenen. En ik heb daar, ik ga het niet allemaal overlopen, maar ik denk dat er hier nog een aantal specifieke elementen in die aanpakken, die dan ook afgesproken is, maar ook wil delen. Om bijvoorbeeld ook aangepaste communicatie door te bereiden, filmpjes te maken van hoe doe je dat nu praktisch, dat heel laagdrempelig is. We denken er ook aan, diezelfde om met buddies te werken. Hè. Dus mensen die eigenlijk mensen ook willen, ja, daar een beetje bij helpen, want de eerste keer is dat ze wel wennen van, goh, hoe moest het nu weer, want ik weet het niet meer. Hè. Voilà. Dus dat we daar ook echt heel praktisch ook mee aan de slag gaan. Als je daar mensen voor kent, hè, want we zoeken daar een aantal vrijwilligers voor, om daar de komende maanden eigenlijk ook een vrijwilligerswerking iemand op te zetten. Dat is niet intensief, dat is eigenlijk vooral beschikbaar, bereikbaar zijn op het moment dat er iemand daarmee in de rat zit. Hè. Dat zou heel simpel kunnen werken met een soort van doorgeschakeld telefoonnummer. Om dan op die moment gewoon te zeggen van, ah, weet je wat, geen probleem, ik ben toch in de buurt, kom even ter plaatse, ik zal u even mee helpen. En een kwartier later is dat weer in orde. Maar die mensen kunnen dan ook meer ambassadeurs worden van het autodelen. Dat wil niet zeggen dat die alleen maar zelf moeten autodelen, maar gewoon de mensen mee helpen om met dat digitale en zo mee om te gaan. Want vooral dat is natuurlijk ook een mogelijke rem. Van hoe zit dat niet meer jouw stem? En oh, ik weet niet, heb ik al juist de klokken geduwd? En voilà, heel praktisch gezien denk ik dat het om dat soort van dingen gaat. Dus dat is eigenlijk het voorstel. En eigenlijk is het idee om vandaag ook wat input te krijgen. Dat mag ook de komende weken, zolang dat we dat maar tijdig kunnen ook verwerken in voorbereiding van een volgende gemeenteraad. Dan kunnen we eigenlijk die visietekst ook ergens verankeren. Dan kan dat het statuut krijgen, voorzitter, van een soort van reglement vanuit de gemeente. Waardoor dat we eigenlijk legitiem in al onze omgevingsvergunningen kunnen zeggen, niet alleen energie in autodelen, maar ook hoe dat dan moet gebeuren. En dat we dat eigenlijk meteen concreet maken.
Zeg, maar ik moest vragen, het elektriciteitsnet, is dat eigenlijk sterk genoeg in de plaats? Toch wel. Want ik heb horen zeggen dat dat niet het geval was. Dat niet.
Ja, maar daar straks is dat al bevestigd. Ja.
Ah,
ja, ja. Dus die is zeker, hè. Dus als daar aan, dan wordt die opnieuw aangericht. Dus dat moet ze speciaal aanleggen. Hè. En dan moet ook weer mee in die kosten verrekend worden. Het was ook zo dat wij, als ik herinner stellen en dat er toen ook discussie geweest is over alle dan niet een ondergrondse parking, dat dit ook wel een sociale huisvesting, maar het is wel een tegemoetkoming geweest ook, hè, naar sommige kempen toe, en dat dat daar moet komen en ja, allee, daar was ook geen discussie over, moet daar dan natuurlijk na een hele tijd, hè, want er was in vroeg net aan Sarah, weet je nog, ik denk 2018-2019, als het goedgekeurd is, we zijn nu 2022, dus dan moet je daar nog eens aan herinneren, van mannen, weten jullie dat nog? Want dat is opgelegd. Allee ja, we wisten dat nog, hè? En er is geen discussie rond. Maar dat moet gedaan, hè? Dus dat wordt bij, als dat opgelegd wordt, dan wordt dat ook gezegd, dat daar voldoende sterke leidingen moeten gelegd worden. Ik ken daar verder niet veel van, maar dat heb ik er straks nog wel onthouden, dat het er sterke moet
worden. Ik ken er ook niks van, maar ik heb horen zeggen bij ons in de straat, als er, ik zou maar zeggen, pakweg 5 mensen beginnen met een laadpaal, dat dan alles plat ligt, hè? Ik weet niet wat, ik daarvan aan, wat daarvan aan is. Hè?
Ja, nee, dat is niet zo. Het is wel zo, Bea, dat ja, je kunt natuurlijk piekbelasting in gang krijgen. En dat is iets wat er eigenlijk nu bij elke renovatie, hè, bijvoorbeeld nu, in alle straten die nu hier aangelegd worden, wordt eigenlijk ook de middenspanning, hè, en de laagspanning eigenlijk allemaal vernieuwd. Hè, waardoor dat je eigenlijk die pieken en die fluctuaties ook beter aan kunt. Nu, als het gaat over laadpalen, hebben we het hier eigenlijk ook over publieke laadpalen. Hè? Mm-hmm. En de dimensionering van die laadpalen, die wordt daar ook op afgestemd. Hè? Heel concreet, als je langs de autostrade naar Oostenrijk rijdt, ik zeg maar iets, ja, dan zolang je op die grote publieke parking is, dan staan er zo van die grote blaastoestellen waar je tot 130 kilowatt zelfs kunt gaan opladen. Dat zijn dingen waar je heel snel mee kunt laden. Dat is natuurlijk hier niet wat we nodig hebben. Voertuigen, als die voor korte afstanden worden gebruikt, ja, dan hebben die ook niet zoveel kilometers. En dan, als dat gewoon een tijdje mee inzit, ook op een lage spanning, zelfs gewoon op een 220, gewoon in het stopcontact. Ik doe dat met mijn wagen, ik rijd nu 2 jaar elektrisch. Wij hebben dat nooit anders gedaan, want wij hebben ook geen laadpaal thuis. En dat gaat eigenlijk heel comfortabel. Dus dat gebeurt gewoon eigenlijk in stopcontact. Een andere iets is dat je laadpalen echt met een hogere dimensie gaat nemen. En de laadpalen die hier in Vorslaar bijvoorbeeld bekend staan, nu zijn er 7 in Vorslaar, maar er gaan er nog heel wat bij komen van die laadpalen. Die zijn allemaal 9 kilowatt of 11 kilowatt. Hè. Meestal staat dat op die palen op en dan staat dat 22 kVA. 22 kVA, dat wil zeggen dat er eigenlijk 2 stickers zijn van 11 kVA, dus van 11 kilowatt. Te vergelijken, op de autostrade zijn dat 130 kilowatt. Dat is wel heel wat meer dan dat je dat thuis doet. Heel concreet om naar mensentaal uit te drukken. Als je daar wilt je auto volledig opladen en die zal volledig leeg zijn, kwam hè, want ja, je auto is nooit helemaal alles. Hè. Dat is zoals je een lege tank hebt met mijn auto, dat is nooit helemaal geval. Maar stel nu dat dat zo zou zijn, dan moet je ongeveer een uur rekenen, een uur en een kwartier, dat die wagen volledig is opgeladen. Hè. In de praktijk is dat nog niet zo, want als je je auto nu gaat gebruiken, je rijdt dat ik zeg niets met natuur naar het en terug en je steekt die hier terug in, een half uur later of een kwartier later is hij eigenlijk opgeladen. Hè. Bovendien, het is niet dat je auto niet kan vertrekken als hij niet 100% opgeladen is. Dat is een automatisch systeem, daar moeten de mensen ook niet van wakker liggen. Die mensen moeten dat niet rechtstreeks gaan betalen. Dat gebeurt eigenlijk in het boeken en het reserveren van je autodeelsysteem. He, dus heel praktisch, je gebruikt en je betaalt gewoon per de duurtijd dat je eigenlijk het hebt gebruikt en dat aantal kilometers. Dat wordt heel automatisch digitaal berekend. Je krijgt er meteen ook een afrekening van. Dus dat is eigenlijk de manier van werken. En dus op die laadpalen ga je over 9 of 11 kilowatt en dat zijn echt haalbare niveaus om op elektriciteit te gebruiken. Het is pas als je daar echt boven gaat, ja, en het is dat denk ik dat de mensen behoren dat ze echt van die professionele laadtoestellen hebben. Maar dat is niet wat de gebruikers hier nodig hebben. Begrijp je nu bijvoorbeeld voor studenten, leerkrachten, ja, die komen hier 's morgens aan, dat zou handig zijn, hè, die komen, ik zeg niet van Avendon, dat die hun wagen ondertussen kunnen opladen. Maar die kunnen die gewoon in de stopcontact opsteken en s'avonds zijn die terug opgeladen, daar hebben ze zelfs geen laadpaal voor nodig. Dus in de publieke en collectieve parkings die wij gaan voorzien, hè, Zullen we ook altijd wel in laadinfrastructuur voorzien, maar in slimme laadinfrastructuur. En voor Vosselaar, wij zitten hier niet, maar in zijn autostraat, waar je kinderen natuurlijk wel, maar daar moeten wij ons niks van aantrekken. Maar hier voor de gebruikers in het centrum, gaat dat eigenlijk over laagspanning dat ook mee kan
gebruiken. Ja. Dan misschien nog heel kort, liever wat aan toevoegen over het sociale aspect van dit project. Wij hebben dit pilootproject met IOK, zeker vanuit een invalshoek. Toevallig eigenlijk, omdat het hier nu natuurlijk met sommige campen is, is de link naar sociale huisvesting heel, heel snel gemaakt. En we willen dat ook uitbreiden. We willen dat dus niet alleen gaan communiceren hier bij de nieuwe mensen. We zullen daar natuurlijk ook hier, uiteraard. Maar ook, ja, al onze sociale huisvestingsprojecten, die situeren zich binnen een straal van, hè. Denk maar aan de Javanstraat, Graanstraat, Leidsplein, Kouwenberg, ja, in de Rood op de Markt. Dus dat al die mensen daar ook van op de hoogte zijn, dat die dat ook weten. En daarom hebben we ook met de sociale dienst, zowel met de dienstleefbaarheid van sommige campen, hè, als onze sociale dienst, waar ons maatschappelijk werkers deel van uitmaken, vorming moet in, want ook voor hen is dat niet. Waardoor dat zij goed inzicht krijgen, maar hoe marcheert dat nu? En zij kennen hun cliënten. En als ik daar bijvoorbeeld, zoals Lieve daar net zei, een is die al met een lange met een andere auto rijdt en daar al in toe maar mee rijdt, maar dat kost eigenlijk wel veel geld. Om niks te verplichten, maar wel toe te leiden naar dat autodeelsysteem. Dat zal intensief werk zijn, dat zal, ja, dat zal wel denk ik. Wat overledingskracht ook vragen. Mensen kunnen dat dan eens proberen en ze zullen dat ook moeten leren kennen. Hè. Wij ook allemaal, denk ik. Als je in Gent woont, hè, kinderen van vrienden van ons, die wonen in Gent en die komen altijd naar Vosselaar met zo'n deelauto. Die zijn maar zo gewoon in studenten midden of mensen die daar gestudeerd hebben in Gent. Ja, dat is daar gewoon. Hè. Voor ons is dat weer nieuw. Ik denk dat dat hier in Vosselaar dus de eerste keer is. Maar dat wil niet zeggen dat wij dat ook niet gaan leren kennen en daar ook de voordelen van kunnen inzien. En dat is wel de speciale insteek, ook wel liever zei van kijk, als mensen dat niet kunnen betalen, hè, dan denk ik dat dat ook dossiers voor een bijzonder comité worden, waar gewoon dat er soms wel toe komt, hè, en die zullen dan oordelen, is dat, ja, is dat gerechtvaardigd van die nu tegemoetkoming te doen. Dus daar ook is een taak weggelegd voor het bijzonder comité van de sociale dienst, denken we. Ook die communicatie met de mensen. Wij hebben ons ook een beetje gebaseerd op een bestaand project in Vlaanderen-Brabant, van dat beweging.net, waar dat dus al uitgeprobeerd is en waar we toch ook al een heel aantal nuttige tips gekregen hebben, want dat was ook met sociale huisvesting. Dus om te zeggen, om, ja, tips van waar moet je zeker aan denken, wat moet je zeker doen en wat moet je zeker niet doen. Dus ja, we waren ook wel blij, Lieven, dat we daar via IOK, want ja, we hadden daar wel opgelegd, maar anders hadden we het dan wel zelf moeten uitvinden. Dat was misschien ook nog gelukt, maar dit is toch wel een bijzondere ondersteuning die we hier kunnen krijgen. Hè. En dus ook ja. We zullen ook tijdens toeren om te roeren in het najaar, in september, daar ook dat aan de mensen laten zien. Hè. Dus dat is ook even, hè, waarschijnlijk misschien ook op de jaarmarkt daar iets van zeggen. We zullen daar wel wat communicatie op moeten voeren. Hè. Maar goed, dus in die zin denk ik dat dat wel kans op zou geven.
Ook een kijkdag dat zal georganiseerd worden voor de mensen zelf en zo. Dus dat er nog heel wat te gebeuren staat. Er zijn inderdaad heel wat kundige mensen ook van IOK. Er zijn mensen voor aangetrokken die vroeger ook actief waren in gedeelde mobiliteit. Dus ik denk dat dat wel alleen een mooi project kan worden, maar het is onbekend, het is ook nog wat onbemind, dus het is ook goed denk ik dat we daar wat uit leren. Hè. Maar het principe, en dat is eigenlijk vooral nu belangrijk, denk ik op korte termijn, om te vastleggen, is zo van kijk, laat ons dat zelf in handen nemen, dan dat puur aan de markt overlaten, want daar hebben we wel heel wat neveneffecten. Die auto's staan ondergronds, niet publiek toegankelijk, geen laadinfrastructuur die bij anderen kan lenen, sociaal niet correct, verschillende software, verschillende abonnementen, en dat we dat eigenlijk allemaal wat kunnen wegnemen. He, er is ook een participatie mogelijk, ook van vrijwilligerswerking op andere plaatsen gebeurt dat bijvoorbeeld via beweging, bijvoorbeeld in landen is dat het geval. Hè. Dus in Limburg, waar dat ze ook met beweging.net samenwerken. Dus ik denk, ja, we moeten dat wat aan de man brengen, denk ik. Hè. En dat ook wat introduceren. Maar zonder te zeggen dat dit is het enige goede systeem is. Dat gewoon is een van de alternatieven. En ik denk dat het hier is.
Oké. Ik geef die nu spontaan mag. Ik denk inderdaad als team hè, voor Vorslaar, want ja, er gaan heel veel mensen in Vorslaar autodeel associëren inderdaad in grote steden. En als, ik denk, ja, als je dan als gemeente de regie opneemt, de enige manier om zoiets te doen slagen, denk ik, want je gaat inderdaad heel gericht kunnen gaan dat systeem promoten en zo. Dus ja, op die manier kan dat zeker wel kans geslagen hebben. En alleen het verhaal van de duurzame mobiliteit is dat zeker iets dat je dan moet uitproberen. Eén bemerking die ik mij wel maak, want ja, voor de gemeente neemt het geen kostprijs, maar dat kost natuurlijk wel iets. Dus ik denk dat we er ook wel omzichtig mee moeten gaan omspringen in de toekomst, wanneer je zoiets gaat opleggen bij elk woonproject dat in Vorslaar nog gerealiseerd gaat worden. Want ja, dat gaat natuurlijk wel verrekend worden in de kostprijs van alle woningen. Ja. Dat is dan, buiten de gestegen bouwmaterialen, toch ook weer iets wat die woonprijs in Vorslaar weer omhoog gaat duwen. Dus daar moeten we toch wel mee opletten, denk ik. Het heeft voordelen, hè? Onmiskenbaar. Hè? Maar alleen, we moeten gaan zien, is dat iets dat op grote schaal gaat gebruikt worden in Vorslaar? Is dat iets wat, we hebben geen glazen bol, hè, maar binnen 20 jaar de mobiliteit van de toekomst wordt? Dan denk ik dat je dat inderdaad... Maar dan denk ik ook, tegelijkertijd, op dat moment is het niet meer alleen de regie of van de gemeente, denk ik. Als het dan tot zoiets zou groeien, dan moeten ook particuliere initiatieven laten groeien en groeien, denk ik. Om het te laten starten, denk ik zeker en vast op de manier dat je nu hebt uitgelegd, dat dat de manier is dat je moet doen. Maar dat je er toch over moet nadenken, ja, dan we gaan dat automatisch overal bij opleggen, denk ik niet dat dat op dit moment al een goed idee is.
Het is ook, hè, plezier is dat een groot voorbeeld, hè, maar waar we even ook kunnen zeggen, moet je in een ondergrondse kelder een parkeergarage maken. Toen het nog met de politie samen was, ja, toen zou het wel moeten hebben, want voor de auto's daar. Maar goed, hè, dus die, als ik heb nog niet heel veel met de projectontwikkelaar waar we het opleggen, dus jullie kennen wel, hè, dat is Sarah heeft daar toen nog de onderhandeling gedaan, nu met Kouwstraat, ja, daar is in ruil minder parkeerplaatsen voorzien, hè, in die kelders. Alles moet je dat ook verdienen.
Ja, is ook een kost,
dus,
ja.
Dus het komt, ik denk soms dat het zelfs voor...
Ja,
dus maar dan gaan we een beetje afdwingen op die manier. We gaan de twee naast elkaar zonder te oordelen, want dan gaat het een beetje dwingerig overkomen bij mensen.
Het is wat geven en nemen wat dat betreft. Hè. Ja. En we zullen misschien op een gegeven moment tot een andere constatatie komen en zeggen: ja, eigenlijk hebben we genoeg nu. Dus we moeten dat ook monitoren. Maar
ja, dat is heel belangrijk. Ja.
Van, oh ja, Rob, kom aan en er moet een autodeelsysteem komen. Ik denk dat je dat goed moet monitoren. We zijn maar een kleine gemeente. Hè? Ja. En vandaar dat je dat dan ook wel kunt, natuurlijk. Hè? En dat er dan andere compensaties moeten komen. Want er moet wel iets gebeuren. Bouwpromotoren moeten wel iets teruggeven ook aan de gemeenschap. Hè?
Ja, maar het is wel een goede aanvulling, denk ik, en we kunnen dat ook in de nota verwerken. Alleen één, het inzicht geven over de kostprijs, want de kostprijs gaat niet omhoog. Het is zelfs vaak de vraag van een ontwikkelaar om een deel anders te doen dan een klassieke parkeerplaats, want om de grootste parkeerplaats kost je gewoon de facto meer. Hè. En zeker als het een vervanging is, hè, dus voor een autodeelsysteem is een vervanging, dat is het equivalent als gebruik in de nota van IOK. Van 12 wagens, hè. Dus dat is toch wel wat, hè, een autodeelsysteem. 12 wagens, maal 5000 euro, want dat is ongeveer de netto kostprijs die men ook in HBA's, hè, dus dat zijn dan kostprijsberekeningen van ontwikkelingen gebruiken. Dat is de facto die 60.000, dat is ook een van de redenen waarom dat die elkaar die tot die som is gekomen. Hè. Twee, ik denk dat het een goede toevoeging is wel, Simon, van bijvoorbeeld ook iets te zeggen over niet alleen maar die kostprijs en waarom dat bedrag dat we daar wat verantwoorden. IOK heeft er trouwens verantwoording rond voorzien. Twee, dat we ook wel voorzien in monitoring, want het is niet inderdaad zomaar zeggen van dat wordt overal opgelicht. Ik denk dat we moeten monitoren. Hè. We gaan nu op korte termijn al 5 wagens gaan krijgen. Hè. We gaan hier met 2 starten. Eentje dat sowieso ook voorzien is in een straat, schoolstraat als het project doorgaat. En 2 hier vanuit de vervoeringen, dat zijn al 5 wagens. Hè. Dat is al heel wat. Hè. Daar gaat ook een beetje met de kijkingkeeper in het ei van werkt dat nu? Wat gaat onze eigen inbreng van wagens zijn? Gaan wij met autodeelsysteem zelf ook gaan werken? Onze wagens, om je een idee te geven, die vervallen in 2023 hè, qua afschrijftermijn. Dus op dat vlak is dat dan ook voorzien. Hè, dat was in het meerjarenplan in 2023 om dat beslissing te nemen. Dat is ook volgend jaar, dus dat is wel een momentum. En tot slot. Ik denk het particuliere systeem, dat we erin gaan te zeggen, want dit sluit niet uit, en dat moeten we misschien uitdrukkelijk zeggen, denk ik, met dat we het particuliere systeem, dat we dat niet, hier mogen niet zeggen dat we het andere particuliere systeem voor mogelijk maken, dat we enkel waar dat opgelegd wordt, dat autodeelsystemen niet zomaar vlot weg op eigen houtje en zo goed mogelijk, en met een heel ingewikkeld systeem en niet voor dat we dat vermijden. Hè. Dus dat dan vooral denk ik in omgevingsvergunningen, bij promotoren, bij ontwikkelaars. Als er gewoon mensen zeggen in de straat van kijk, hey, daar liggen met 20 gezinnen en wij willen dat samen eens proberen, hoe is het in straat als gegroeid. Hè. Trouwens, op initiatief van een ex-Vorselaarnaar, Tom Vreelust, die heeft het daar ook gestart. En daar is een autodeelsysteem ontstaan. Ja, daar moeten wij niet tegen zijn, hè. Integendeel. Hè. Dat zijn denk ik perfect aanvullende private systemen. Misschien moeten we dat als in onze visie.
Ja, ik denk dat ook een goede aanvulling is erin. Hè. Want ja. Dat is ja, een paar muren.
Dat is ideaal.
Dat
zijn we zeker.
Of mijn familie, maar
nu, maar nu in het begin dat je de regierol zelf vanuit de gemeente kunt doen, kunnen ook een sociaal aspect meenemen.
Ja,
dat je anders nu niet echt direct in handen hebt.
Ja.
Goed. U zei dat net ook dat een van de voordelen van een eigen regie te doen is van goede spreiding te krijgen. Nu denk ik dat een van de tools daar is van het opleggen in al dat nieuwe sociale bouwwerken. En dan vrees ik een beetje dat het buitengebied een beetje verstoken blijft van die voorzieningen. Mm. Ik denk dat er ook wel met meningen van bijvoorbeeld een voetbalparking of een werkhal,
ja.
Dat je daar toch al een beetje dan op inspeelt.
Ja.
Want voor de rest heeft de gemeente natuurlijk niet al die faciliteiten om daar te doen, maar dat zijn dan toch al 2 plaatsen waar je die spreiding toch weer iets naar het buitengebied toe trekt.
Heel goed suggestie, maar dat zijn exact de locatie die we zo afgesproken hadden. Ook voor toekomstige projecten, een kleintje Hekhout om al wat meer naar kinderen te gaan, werkhal, omdat we dan kunnen combineren met eigen voertuigen. En de parking, omdat het dan wat meer in de oostelijke kant gelegen is. En bovendien dat je daar ook ja, de overstap kunt doen op een of andere manier, dat fietsenstallingen en wat. Dus dat is zeker een goede suggestie. We zullen inderdaad moeten zien van wanneer dat welke gelegenheid zich voordoet. Maar ik denk dat we die visie wel moeten noteren dat er maximale spreiding op het moment dat dat kan. Hè. En ook dat is dan, of dat is dan een voordeel van die regierol. Je creëert een budget, hè, dat is ook nog een punt dat Simon dat net benoemd. Het is door het budget te centraliseren dat je natuurlijk ook keuze kunt maken van oké, ja, weet wat, dat moeten we daar niet doen. Maar wel, laten we dan de middelen daarop inzetten. En bijvoorbeeld op een gegeven moment zelf toch wel investeren dat we toch moeten geloven in een duurzame mobiliteit. Als we investeren in het betalingssysteem of in een hoppingpunt, dat kost ook geld. Als we zien dat dat werkt en dat de spreiding nog, hè, er is bijvoorbeeld ook veel interesse vanuit andere straten, maar daar is een nabijheid een probleem. Ja, dan kan het wel ook een bewuste investering zijn. Ik denk dat op een gegeven moment een gemeentelijk beleid kan zijn om te zeggen van kijk, waar investeren we in en hoe kan dat zo goed mogelijk aansluiten. Maar ik denk dat we eerst moeten standen voor dat we kunnen lopen, denk ik. En tussentijds evolueren is dat ook een punt. Maar de werkplan is bijvoorbeeld ook een concrete piste waar we aan gedacht is. Bijvoorbeeld voor Kosselaar Noord, mensen om een molenbaan, visstukken, denk ik dat dat ook een dankbare plaats is.
Goed, ik denk dat we als raad ook nog moeten meenemen dat we suggesties of vragen of dergelijke meer hebben, dat we dat deze maand ook nog laten weten. En dat we dan denk ik de volgende maand dat op de agenda zetten.
Ja. Dus ik meen misschien dat gesprek te maken, de agenda voor de volgende gemeenteraad. Dat we misschien gewoon een deadline afspreken van vooraleer dat we de input voorzien. Je mag dat nu, want we hebben nu het debat gehad. Natuurlijk ook meteen nog fris in het geheugen allemaal wat bezorgen. Stel voor dat je dat gewoon bij jou ook bij mobiliteit meteen maalt. Centraliseren als je al voorstelt.
Toch wel. Ik weet niet of dat er nog andere dingen toekomen. Misschien bij mobiliteit ook zullen we dat bespreken en vragen.
Dus mobiliteit@voorslag.be is heel makkelijk. En dan de datum is de volgende gemeenteraad is op 24 mei. Dus dat wil zeggen dat op 16 mei de agenda buiten gaat. Natuurlijk moet die voorbereiden. Dus in principe 10 mei bijvoorbeeld, dat dan het moment is dat we. Is dat realistisch? Ik weet niet of het met de vergadering hier komt, het is een bestuursvergadering. Maar dat we tegen 10 mei de input vragen. Bovenop wat er vandaag al gezegd is, want dan nemen we al mee te verwerken. Oké, dankjewel.
Goed, dan heb ik nog één puntje. En dat kijk naar Priscilla. Dit weekend is de leefsloop.
Ja. Dat wist waarschijnlijk aan iedereen, maar ja, graag nog eens een warmte oproep om eens langs te komen. Er is van alles te doen. We hebben zaterdag, zondag optredens, wandelen, lopen, iets komen drinken. Allemaal welkom. Er is een kinderdorp, dus met de kindjes komen spelen. Iedereen zal er iets kunnen doen.
Goed, dan sluiten we deze rijt hier nu af en we komen, zoals daar juist gezegd is, op dinsdag 24 mei terug voor de volgende gemeente.